Hoi, je luistert naar Moederliefde, een podcast over de reis van het moederschap. Ik ben Anna-Sophie van Grondelle, journalist en doula en zwanger van mijn eerste kindje. In Moederliefde ga ik op zoek naar wijsheid over het moederschap en alles wat daarbij komt kijken. Van veilige hechting en wat daarvoor nodig is, tot hoe je je als partners voorbereidt op het ouderschap. Je hoort het hier. Of je nu net als ik voor het eerst zwanger bent of al heel lang moeder bent, we blijven altijd groeien en ontwikkelen. Ik hoop dat Moederliefde ons daarbij helpt. Je luistert naar het tweede gedeelte van mijn gesprek met bioloog en hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam en schrijfster van het boek De Eerste Duizend Dagen, Tessa Rozeboom.
Het is absoluut zo dat een goed begin heel erg belangrijk is en dat je daarmee de kansen op een gezond leven echt vergroot. Maar het betekent niet dat als er een valse start is geweest, dat daarmee alle kansen verkeken zijn.
In het tweede gedeelte hebben we het over de mythe van de maakbaarheid. Want wat heb je als ouder nu wel en niet in de hand als het gaat om de ontwikkeling van je kind? En hoe ga je ermee om als dingen heel anders verlopen dan je wilt in deze superbelangrijke ontwikkelingsfase? Ik hoop dat ons gesprek je inspireert en de liefde voor jezelf, je partner en je kindje versterkt. Veel plezier met luisteren. Wat zou je dan zeggen? Wat moeten dan eigenlijk alle stellen die zwanger zijn of willen worden meekrijgen aan informatie?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat wat ik eigenlijk vooral merk is dat heel veel aanstaande ouders juist heel onzeker worden van al die informatie. Dus ik ben heel erg geneigd om te zeggen dat ik ouders mee zou willen geven dat wat je doet heel erg belangrijk is, maar dat er 1001 manieren zijn om een goede ouder te zijn. En de allerbelangrijkste tip is die ik ouders zou willen geven is om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat neem jij mee uit je eigen opvoeding, wat je ook wil doorgeven aan je eigen kind en wat zou je heel graag anders willen doen. Daar zal ik eerlijk over zijn. Dat is niet een vraag die ik zelf met mijn partner heb besproken toen onze kinderen in aantocht waren. Dat is enorm iets wat ik pas de afgelopen tijd heb geleerd. Maar je bereidt je ontzettend voor op je kindje in heel veel immateriële zin. Met een babykamer en een wieg en een kinderwagen. En je denkt ook na over hoe je de zorg wilt gaan verdelen. Als in wel of niet werken, crash, oppas, opa's en oma's. Maar we hebben het eigenlijk heel erg weinig met elkaar over hoe willen we de opvoeding vormgeven. En ik denk dat dat heel belangrijk is, met name ook als je bedenkt dat ieder van ons ook weer gevormd is door zijn eigen opvoeding. Goh, wat is er eigenlijk in mijn eigen opvoeding wat ik mee wil nemen en wat wil ik heel graag anders doen? Dat is denk ik een heel waardevol gesprek wat je met elkaar kan hebben. En het tweede wat ook heel waardevol is om met elkaar te bespreken is, er gaan momenten komen dat je er allebei even doorheen zit, dat je het niet meer weet. Wie heb je dan in je omgeving die je zou kunnen vragen om hulp? En weet je, de ene keer is het fijn om gewoon een luisterend oor te hebben. En de andere keer is het fijn om te weten dat je bij iemand aan kan bellen voor een pan soep of voor een avondje oppassen of nog iets anders wat jij maar nodig hebt. Maar die twee dingen zou ik ouders eigenlijk het allerliefst willen meegeven.
Oh, mooi. Dus het zit hem dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg in die informatie per se. Met heel veel informatie geven.
Nou, als ik zie wat er online allemaal te vinden is, dan is er heel veel. En dan zijn sommige dingen ook wel wat tegenstrijdig. Wat mij betreft gaat het niet over de superfoods. En is er niks als magisch ingrediënt wat je niet moet vergeten om aan je kind mee te geven als het gaat over een voedingsstof of iets dergelijks. Dan gaat het over liefde en veiligheid. Een veilige omgeving. Stimulatie is heel belangrijk. Maar ja, er zijn twee mensen nodig om een nieuw leven te maken. En zorg dat je met elkaar een idee hebt over hoe je dat wilt gaan vormgeven en wie je daarbij kan gebruiken als het even lastig is.
Ja, mooi.
Het grappige is namelijk dat er zijn heel veel mensen om jonge stellen heen vaak die wel willen helpen. Maar we hebben het er niet zo heel erg over. Zeker niet als het gewoon om incidentele hulp gaat. Dus als je met elkaar het gesprek bent aangegaan en hebt gedacht, goh, wie zouden we eens kunnen vragen als we alle twee gewoon ontzettend moeten slapen. Dan zou je dat zelfs, als je wilt, kunnen bedenken van, goh, dan zou ik die kunnen vragen. Je zou het er van tevoren alles over kunnen hebben. Ik hoor steeds meer mensen die gewoon als kraamcadeautje een bonnenboekje geven en zeggen, dit is een tegoedbon voor een nacht goed slapen. Of dit is een tegoedbon voor een pan soep of een ovenschotel. Nou, ik denk dat dat heel waardevol is.
Ja, en ik herken ook wel wat jij zegt van Kijk, dat heel veel informatie, dat is natuurlijk enerzijds is het heel helpend en ook nodig om informatie te hebben.
Ja.
En anderzijds geeft het ook soms de illusie van maakbaarheid. En dat is eigenlijk waar ik het nog met je over wil hebben. Ik merk namelijk dat in mijzelf, daar zit echt wel de neiging of het idee van de illusie van maakbaarheid. Als ik het allemaal goed weet, als ik me genoeg heb ingelezen, dan kan ik het goed doen. Dus als ik de informatie heb en me daar heel veel mee bezighoud, dan kan ik het goed doen.
Ja.
En daarmee vond ik ook sommige dingen in het boek wat jij schrijft ook best spannend om te lezen. Weet je wel, van ja, oké, dus bepaalde. Als je bepaalde medicijnen slikt, weet je wel, of wat ze dan vroeger dachten, oh, dat is prima. Dat kan prima. Wat dan uiteindelijk bleek van, oh, dat heeft hele grote gevolgen voor het kind. Bijvoorbeeld in de baarmoeder. Als je die, dat soort dingen van. Je kan dus niet alles. Alles weten. En er zijn echt wel dingen waar je invloed op hebt. Zoals, nou ja, soms wel op wat je eet of op hoeveel stress je hebt. Dat kan je soms gewoon met je werk bijvoorbeeld zo plannen of zeggen van, nou, dit ga ik nu gewoon niet doen.
Maar het leven is niet maakbaar.
Nou ja, en dat is natuurlijk nu wat ik zelf ook zo ervaar van het leven is niet maakbaar in de zin van, hé, je kan een te kleine placenta hebben bijvoorbeeld, waardoor je kind niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, wat dan gevolgen heeft, waar je niks aan kan doen. Bizar genoeg las ik dus op de dag dat ik hoorde dat mijn broer verdronken was, las ik het stukje in jouw boek over de impact van een verlieservaring van de moeder tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind. Sinds ik mijn opleiding tot doula ben begonnen, heb ik me hier heel veel mee bezig gehouden van hoe ontwikkelt emotioneel ook een kind in de baarmoeder en welk, ja, hoe kan je zorgen dat zo goed mogelijk. En ik heb me eigenlijk altijd soort gedacht, ja. Maar ja, als je iemand verliest, als er iemand doodgaat in je directe omgeving, ja, dat is echt.
Ja.
Dat is echt shit, weet je wel? Want je kan daar niks aan doen. Dus je kan niet dan zeggen van, nou ja, ik ga me hier toch minder zorgen over maken. Dus dat is er gewoon. Ja. Dus ik zat 's middags, las ik dit stukje. Dat gaat dan over prenatale stress. Andere vormen van stress, zoals de extreme stress die het overlijden van een naaste met zich meebrengt, is ook voor het ongeboren kind merkbaar. Kinderen van moeders die tijdens hun zwangerschap een naaste verliezen, zijn later minder gezond en gaan vaker naar de huisarts. Ook is het risico op overlijden op jonge leeftijd bij deze groep verhoogd. De effecten waren groter als het een partner of kind betrof dan wanneer een ouder of een broer of zus van de zwangere overleed. Ja, in mijn geval gaat het natuurlijk over
mijn broer. En kreeg ik dus 's avonds een telefoontje van mijn vader, waarin hij mij vertelde dat Pieter Christiaan, dus mijn broer, die avond op zijn vakantie verdronken was. Wat bij mij zo soort van het... Ja, sommige je kan sommige dingen in het leven dus niet beïnvloeden. En ik heb me daar eigenlijk de eerste dagen vooral... heb ik me daar echt wel zorgen over gemaakt. En nu is er eigenlijk, voel ik daar eigenlijk ook heel veel rust over. Omdat ik ook voel... Ja, ik ben eigenlijk begonnen gelijk... Ik ben eigenlijk heel snel nadat ik het gehoord ben ik gaan uitleggen aan ons ongeboren kindje van... Hey, dit, mama is nu heel verdrietig. Er is iets heel ergs gebeurd. Dus gaan uitleggen van, maar ik kan dit aan. En ik heb mensen om me heen die mij troosten en die voor mij zorgen. En weet je, ik ben dingen gaan doen als elke keer als er dan zo'n hele heftige helbui was om weer rustig te worden. En ook om te zorgen dat mijn lichaam weer rustiger werd. Dus er zijn wel dingen die je dan kan doen. Maar ik ben dus heel benieuwd van hoe ga je dus om met dingen die je niet kan beïnvloeden. Dus zoals dit soort stress, hoge stress. Hoe ga je daar dan goed mee om? Of hoe kan je daar überhaupt... Ja.
Ja, nou, het is ongelooflijk dat precies zo ook bij elkaar komt. Hè? Zoals je dat vertelt, ja. Dat je net dat stuk gelezen
had. Ja, dat is echt heel bizar.
Die onheilstijding kreeg. Ik denk wat je vertelt, heel erg mooi is. En dat wordt ook echt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Vrouwen die stress ervaren, bijvoorbeeld door een natuurramp. Er is ook onderzoek naar gedaan dat leidt tot stress. En dat kan je inderdaad zien in langere termijn gevolgen voor hun kinderen. Maar we zien ook dat juist de zwangere vrouwen ondanks die stress, toch contact kunnen hebben met familie of met zorgverleners, dat sociale steun echt een tegengif is tegen stress. Dus dat het er is, daar valt niks aan te veranderen. Maar zorgen voor steun en zorgen voor rust en wat je net beschreef, hè, ook echt proberen ervoor te zorgen dat je lijf weer rustig wordt, dat heeft een positief effect. En dat zie je ook terug op de lange termijn in betere uitkomsten voor kinderen. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de overstromingen in Queensland, die voor heel veel stress hebben gezorgd en ook zorgden dat de verloskundige zorg niet door kon gaan. Maar juist de zwangere vrouwen die contact konden houden met de verloskundige via de telefoon, ook al was er dan geen fysiek contact meer. Daarbij zie je dat die vrouwen zich op lange termijn beter voelen, maar ook dat hun kinderen zich positiever ontwikkelen dan de vrouwen die helemaal afgesloten waren van welke vorm van steun dan ook. Dus ik denk dat precies wat je beschrijft dat je doet. Het niet wegstoppen, maar het laten komen. En wel zo voor jezelf zorgen dat je niet allerlei werk nog moet doen, dus dat de stress blijft bestaan. Nee. Maar dat je jezelf en je kind rust gunt. Helemaal mooi dat je het ook probeert te verwoorden. Dit is heel verdrietig. En dit is er. Maar gelukkig zijn er mensen om ons heen die voor ons zorgen. Dat is denk ik ontzettend, ontzettend mooi.
Ik ervaar bijvoorbeeld ook helemaal niet dat het een het ander uitsluit. Dus het dat dit er is. Iemand had het over... normaal gesproken dan zit je op een roze wolk als je zwanger bent. Maar jij, voor jou is het een donkere wolk of zo. En eigenlijk resoneerde dat bij mij helemaal niet. Omdat ik ook heel erg ervan... Ja, maar het is er allebei. En dat is ook, zeg maar... Het is, ja, er is echt rouw en diep verdriet. Maar dat doet niks af aan de vreugde die er ook is over dit leven. En dat ja, dat ook vertellen aan het mensje in mijn buik. Van, we zijn zo blij dat jij er bent. En ik ben soms heel verdrietig. Maar dat heeft niks te maken met mijn vreugde over jou.
Ja.
Maar dat zijn dus dingen...
Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, want dat zijn dus dingen... Ik ben dus heel benieuwd. Want dat zijn dus dingen die ik dan dus gevoelsmatig doe. Maar is het ook echt zo dat dat dus uitmaakt?
Ja, ja. Ja, dat maakt echt uit. Onderscheid maken tussen het verdriet wat er is naast de vreugde kan ontzettend veel helpen in ervoor zorgen dat het naast elkaar mag bestaan, in plaats van dat het één pakket is. Ja. Waarbij inderdaad het idee kan ontstaan van, dit is helemaal geen fijne periode, terwijl het en een verdrietige periode is, maar ook een periode is waarin je heel erg uitkijkt naar, naar de komst van jullie kind.
Ja.
En dat kan, nee, als je dat nu al zo ook onder woorden brengt, kan dat ook helpen straks nadat het kindje geboren is, om ook dat verschil goed te kunnen blijven benoemen. Dat tranen helemaal niet erg zijn, dat verdriet niet erg is, als het kindje ook weet dat dat niks met hem of haar te maken heeft, zeg maar.
Ja. Want heeft dat dan nog invloed op dus die negatieve effecten die je eigenlijk beschrijft in je boek? Van, nou ja, dat kan dus echt wel negatieve effecten hebben. Heb je daar dan eigenlijk nog wel door dus dingen als dingen benoemen of zorgen dat je steun hebt in dat soort situaties die je dus niet in de hand hebt, zijn dat soort dingen dan dus, maakt dat uit voor de mate van het negatieve effect wat er is?
Zeker, ja, absoluut. Ja. Nou, dat is in verschillende settings is dat onderzocht. En zelfs op epigenetisch niveau kun je dat terugzien, dat mensen die sociale steun ervaren veel en veel minder negatieve effecten ondervinden van zo'n stressvolle situatie. Dus zelfs het hebben van iemand om mee te praten. Wist het niet helemaal uit. Dat kan, denk ik, ook gewoon niet. Dit is het leven. Ja. Maar een heel groot deel van de negatieve effecten worden daarmee tegengegaan. Ja. Ja.
Dat is eigenlijk ook wel heel hoopvol.
Absoluut. Ja, absoluut. Ja.
Wat kan je als ouders praktisch en emotioneel gezien doen om je kind een goede start te geven?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders goed in hun vel zitten. Als je goed in je vel zit, als je goed in balans bent, als je met elkaar het eens bent over hoe je het ouderschap vorm wil geven. Dat betekent niet dat je het precies hetzelfde moet doen, maar dat je er dat je het erover eens bent hoe je dat samen wilt gaan vormgeven, dat ontzettend belangrijk is om een kind veilig en warm te laten opgroeien. En dat betekent dus ook weten wanneer je hulp wilt inschakelen. Gewoon van een opa of oma die een keertje komt oppassen tot andere hulp.
Mooi. En als die eerste 1000 dagen al voorbij zijn in het leven van je kind of in je eigen leven en dat is niet optimaal verlopen, wat dan? Is er dan nog een soort van sommige dingen? Want van sommige dingen zeg je dat ligt vast, zoals je organen die worden niet meer.
Ja.
Je hart bijvoorbeeld, dat ligt gewoon vast. Dus sommige dingen zijn vast. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er is altijd hoop.
Absoluut, er is altijd hoop. En dat is best een beetje het lastige van deze boodschap. Dat aan de ene kant kan je moeilijk zeggen, een goed begin is ontzettend belangrijk. Maar als het dan misgaat, maakt het niet zoveel uit. Het is absoluut zo dat een goed begin heel erg belangrijk is. En dat je daarmee de kansen op een gezond leven echt vergroot. Maar het betekent niet dat als er een valse start is geweest, dat daarmee alle kansen verkeken zijn. Absoluut niet. Dat geldt voor een traumatische gebeurtenis als nou, datgene wat je nu zelf hebt meegemaakt waar je middenin zit. Maar dat geldt ook voor een kind dat te vroeg geboren wordt of een andere complicatie die in het leven kan gebeuren. Het betekent niet dat als er één ding niet goed gaat, dat daarmee alle kansen verkeken zijn. En om even terug te komen op die organen. We worden gelukkig geboren met een enorme reservecapaciteit. Hè? We hebben twee nieren, maar we kennen allemaal de verhalen van mensen die met één nier heel oud worden. En dat voorbeeld gebruik ik heel erg vaak om te laten zien dat tot week 34 van de zwangerschap worden er filtereenheden in de nier aangelegd. En nou, hoeveel je er dan hebt in week 34, dat is het aantal filtereenheden wat je in je nier hebt. En nou ja, met veroudering en slijtage ja, worden dat er steeds minder. Gelukkig kun je daar heel oud mee worden. Je kunt zelfs met één nier heel oud worden. Maar als je geboren bent met een enorme reservecapaciteit, duurt het veel langer voordat je op die kritische grens bent aangekomen dat je nierfunctie echt minder wordt, dan wanneer je geboren bent met een wat kleinere reservecapaciteit. Ja. En dat is eigenlijk het effect van een valse start. Als er één ding niet helemaal optimaal gaat, gelukkig is het leven zo plastisch dat er allerlei aanpassingsmechanismen zijn. Maar als je de ene na de andere nadelige invloed hebt, als je en niet in een gezonde omgeving opgroeit, en als er dan veel nare dingen gebeuren, en als er dan minder beschikbaarheid is van ouders om wat voor reden dan ook, ja, dan op een gegeven moment gaan dingen optellen en is de kans groter dat er problemen ontstaan. Dan nog zijn er wondertjes, hè, van mensen die geweldige ontwikkelingen doormaken. Maar het is dus niet zo dat als er één ding niet optimaal verloopt, dat dan alle kansen verkeken zijn. Absoluut niet. Nee. Maar het is wel heel belangrijk dat we proberen de kansen te optimaliseren in het vroege begin. Omdat je met een valse start niet zo makkelijk meer iets inhaalt, hè, het aantal filtereenheden in de nier, ja, dat ligt nou één keer vast, net als het aantal hartspiercellen. Maar gelukkig heb je een enorme reservecapaciteit. Dus als dat niet helemaal optimaal gaat, is niet alles verloren.
Nee. En waar gaan we dan, denk je, met elkaar naartoe in de toekomst als het gaat over een goede start?
Nou, ik hoop heel erg dat we er naartoe gaan dat we veel meer als maatschappij ons realiseren dat de eerste 1000 dagen heel belangrijk zijn, dat ouders heel belangrijk zijn. Dus in mijn ideale plaatje leert iedereen over het belang van een goed begin al op school. Qua seksuele voorlichting zou het zo ontzettend fijn zijn als het niet alleen maar ging over pas op dat je zwanger wordt, niet zwanger wordt en pas op voor SOA's. Maar dat het uiteindelijk ook gaat over hoe je leuke seks kan hebben en als je eraan toe bent, wat je dan moet doen om een gezond kind te krijgen. Ja. Maar daarna zou het wat mij betreft heel erg moeten gaan over optimale begeleiding van beide ouders. Dus verloskundige zorg voor de moeder, maar ook voor de aanstaande vader. Dat die de ruimte krijgt ook in de periode daarna om samen een balans te zoeken. En dat heeft met goed verlof te maken, dat heeft met goede kraamzorg te maken, dat heeft met flexibele werkgevers te maken. Die ouders faciliteren om die overgang te maken. Met een maatschappij die ouders ook steunt. Dus zonder mensen te veroordelen om hoe zij het ouderschap invullen, dat we gewoon met elkaar ons realiseren, jeetje, dat is een enorm uitdagende taak. En we hebben allemaal, zitten we er wel eens doorheen, als je een aantal nachten heel slecht hebt geslapen, of als je peuter van twee alleen maar aan het krijsen is bij de kassa, dan is het fijner om even hulp te krijgen, of een knipoog, of een steuntje in de rug van iemand, dan dat je je heel erg moet schamen, omdat jij het als ouder kennelijk niet goed doet.
Ja, dan dat je veroordeeld wordt, zeg maar.
Ja.
Is er dan nu een eerste stap waar je mee bezig bent? Of niet een eerste? Want er zijn natuurlijk al er zijn volgens mij ook wel echt wel wat stappen gezet. Wat is nu het eerstvolgende waar jij het meest hard voor maakt nu?
Nou, met name nu voor de normverandering, dat de ouders echt een soort van superhelden zijn, zal ik maar zeggen. Ze zijn net vandaag begonnen met een campagne Ode aan ouders, om te laten zien dat ouders echt ontzettend belangrijk zijn. En dat het eigenlijk heel bijzonder is dat je voor heel veel taken in het leven moet je eerst op les en moet je eerst laten zien dat je het kan. Ja. Je mag niet de autoweg op nadat je niet eerst hebt les gehad en dan in een examen hebt laten zien dat je het kan. Ja. Maar als ouder moet je het zelf maar uitzien te vinden. En dat doen heel veel ouders, doen dat ontzettend goed. Maar je krijgt geen gebruiksaanwijzing bij je kind. Dus je moet het heel erg gaan uitvogelen hoe dat werkt. Hoe jij als ouder werkt. Hoe je als stel voor een kind gaat zorgen. En dat gaat niet altijd meteen de eerste keer goed. En dan mogen we best gewoon wat meer met wat meer vriendelijkheid en wat meer begrip naar kijken van jeetje, dit is best wel ingewikkeld en het is best een enorm verantwoordelijke taak. Dus dat Afrikaanse gezegde, it takes a village to raise a child, dat zou ik ontzettend graag wat meer in de praktijk willen brengen.
Ja, dus dat het eigenlijk ook normaler wordt om gewoon hulp te vragen en te zeggen, ik weet dit eigenlijk helemaal niet hoe het moet.
Ja. Dat zou echt een enorme winst zijn. Ja.
Is er iets waarvan je zelf zegt, volgens mij is dat heel belangrijk en dat is nog niet langsgekomen?
Nou, waar ik aan moest denken toen we het hadden over maakbaarheid, toen dacht ik inderdaad van het leven is natuurlijk niet maakbaar en zoiets groots en heftigs wat jou nu overkomt, dat wens ik niemand toe. Maar wat ik wilde delen is dat ook in veel kleinere mate denk ik dat elk mens en elke ouder daarmee te maken heeft gehad. En voor mijzelf was het bijvoorbeeld enorm confronterend om als wetenschapper die zich al heel lang bezig hield met het belang van voeding, om te merken dat in een van mijn zwangerschappen ik zo ontzettend misselijk was dat ik echt wel heel graag gezond wilde eten, maar ook gewoon praktisch geconfronteerd werd met een lijf dat lang niet alle voeding binnen wilde houden, zeg maar. Of bij mijn andere zoon, dat ik me zo goed had voorbereid op het willen geven van borstvoeding. Ik had er aan alle kanten op voorbereid. En dat je dan toch geconfronteerd wordt met dat hoe goed je ook voorbereidt, dat het dan niet allemaal van een leien dakje gaat. Ja. En dat is denk ik als mens voor mij een hele goede leerschool geweest, om ook te weten dat hoe graag je ook controle wil hebben, dat je in het leven niet alles onder controle hebt. En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Dat gaat over eten, maar dat gaat ook over de omgeving waarin je woont. Of dat gaat over de relatie die je hebt. Of over de dingen die gebeuren in het leven. Ja. Dat is denk ik inderdaad waar we het net ook over hadden. Dat is ook wel het hoopvolle. Dat het hoeft echt niet het einde te betekenen als er iets niet gaat zoals je had gehoopt dat het zou gaan. Maar realiseer je dat je het niet alleen hoeft te doen en dat hulpvragen echt ontzettend goed kan zijn.
Ja. Ja, vind ik heel mooi dat je dat deelt. Want hoe ben jij daarmee omgegaan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, als je dus al die informatie hebt ook nog, dat het nog Of bijvoorbeeld, wat ik me ook voor zou kunnen, dat je weet hoe belangrijk het is om gezond te eten. En dat je denkt, ja, maar ik heb daar echt helemaal geen zin in dat eten. Ik heb eigenlijk veel meer zin in heel ongezond eten. Weet je, dat soort zit hem natuurlijk ook gewoon in dat soort niet maakbare dingen.
Ja, ja, absoluut. Het was voor mij heel leerzaam om te merken dat ik echt toch wel heel erg overtuigd en doordrongen was van het belang van gezonde voeding. Maar dat er weken waren in de zwangerschap dat ik wakker werd en dat ik alleen maar kon denken aan een hele grote zak chips.
Ja, precies. Ja. Je soort discussie met je lijf aangaat. Nee.
En natuurlijk ga je dan op zoek naar manieren om daarmee om te gaan. En om dan naar een gezond alternatief op zoek te gaan. Dat wel die misselijkheid een beetje naar beneden brengt. Maar toch ook een soort van echte gezonde bouwstenen levert voor je kind. Maar dat was ontzettend goed om ook zelf te ervaren. Ja, je hebt maar beperkt controle over wat er gebeurt. En hoe goed je ook voorbereidt. Nou, bijvoorbeeld inderdaad op die borstvoeding. Ik was daar zo overtuigd over dat ik dat ging doen. En nou, cursussen gevolgd en alles. Nou, ik was er helemaal klaar voor. Maar dan blijkt dat toch iets te zijn wat je zelf moet leren. Wat je kind moet leren. Waarbij je echt goede ondersteuning nodig hebt. En waarbij je op een gegeven moment toch wel echt de wanhoop nabij bent als het na een aantal dagen nog steeds niet gelukt is. En je het gevoel hebt van, goh, dit kind moet eten, maar ik weet niet hoe het moet. Dat was dat was een hele indringende les, zeg maar.
Ja. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat deelt. Want
nou, met name ook om te laten zien, weet je, bij niemand gaat het perfect.
Nee.
Ook al heb ik er mijn werk van gemaakt om deze boodschap over te brengen. Ik worstel net als alle andere ouders ook gewoon met hele dagelijkse dingen.
Ja, en het haalt eigenlijk soms echt de stress eraf om te weten, ik ben niet alleen. Andere mensen worstelen hier ook mee, of je hier nou heel lang voor geleerd hebt of niet. We zijn allemaal ook maar gewoon mensen. En in de praktijk is soms iets heel anders dan hoe je het wil.
Absoluut.
En of voor ogen had.
Ja. 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 Ja, je hebt niet alles in de hand. Nee.
Nee, dat is zeker zo. Ik denk dat dat ook een van de wat ik nu ook al merk in mijn zwangerschap, dat denk ik een van de hele mooie dingen is die het krijgen van kinderen je ook leert. Van zoveel dingen die je los moet laten al gelijk. Die je niet kan controleren. En waarschijnlijk wordt dat alleen nog maar meer.
Ik moet een beetje lachen, omdat mijn zoons zijn 16 en 18. Dus het loslaten is wel een thema waar ik al lang mee geoefend heb, maar waar wij nu ook weer in een nieuwe fase zijn beland.
Ja, dat geloof ik, ja.
Maar dat is zo. Dit is echt een leven lang leren in die zin van dat het ouderschap, dat krijg je op een gegeven moment echt wel in je vingers. Maar die kinderen ontwikkelen zich ook en vaak net iets sneller dan jij als ouder kan bijhouden. Dus je loopt er ook altijd net een beetje achter, kunnen ze dit al? Of is dit al aan de orde? Nou ja, en dan blijft het dus weer zoeken.
Ja, het blijft dus uitdagend.
Ja. En heel mooi. Het is toch ook een wonder.
Ja, ontzettend. Ja. Ja. Nou, ik vond het echt heel mooi om met je te praten. En heel leerzaam. Ja. Prachtig. Ik ben echt zo dankbaar dat je dit werk doet en zoveel bewustzijn brengt en verandering brengt in met het werk wat je doet. Breng je zoveel verandering in de maatschappij en in het leven van onze toekomstige, van de nieuwe generaties. Dus ik ben je echt heel dankbaar.
Nou, dankjewel. Echt heel fijn om te horen. Ik vond het ontzettend leuk om je te spreken. En nou, ik vond het een heel erg leuk gesprek. Ontzettend leuk dat je deze podcast organiseert om ook de boodschap verder te verspreiden. Heel erg mooi natuurlijk hoe het onderwerp van de podcast ook zo met jouw eigen persoonlijke leven verbonden is, zeg maar. Dus ik wens je een hele fijne rest van je zwangerschap.
Dank je.
En heel veel geluk en plezier met dat nieuwe mensenleven.
Ja, en ik neem zoveel van wat je geschreven hebt en verteld hebt mee. Dus dank je wel.
Jij bedankt. Ja.
Dit was het tweede gedeelte van mijn gesprek met Tessa Rozenboom. Wil je meer weten over Tessa's werk en haar boek De Eerste Duizend Dagen? Ga dan naar www.tessarozenboom.com. Moederliefde is een productie van mijzelf, Anne-Sophie van Gondellen, en mijn man Art van Gondellen. Voor informatie over moederliefde en mijn doula-praktijk ga je naar noerbirth.nl. Dank je voor het luisteren.